Allemaal een goede avond. Het is goed om je er weer te zien hier op de 14-daagse Bijbelstudies en de draad weer op te pakken met Johannes zijn verhaal. Ik sta voor dat we even ons overzichtje erbij nemen. En ik heb de gordijn wegtrekken. En dan zien we in één oogopslag dat we nog altijd in het stuk zitten. Eerst hadden we de proloog, toen hadden we de tweede proloog, want Johannes heeft een dubbele proloog, de nieuwe scheppingsweek. En ondertussen zijn we bezig met het gedeelte te behandelen dat we lezen vanuit de feesten van Israël. En in 2 vers 12 begint het Pesachfeest, waarvan dat we gezien hebben dat het centrale thema van het Pesachfeest is Gods aanwezigheid. Inderdaad, vandaar Jezus als de nieuwe tempel, geïnspireerd natuurlijk op het tempelincident, waar de Jezus zich als die nieuwe tempel ook kenbaar maakt. Nu in onze laatste avond voor het zomerseizoen hebben we het vorig stilgestaan bij die laatste woorden in Johannes in evangelieverhaal van de grootste van alle profeten, Johannes de getuige en de vriend van de bruidegom van Israël. Nu, wat we toen inhoudelijk overdachten, ga ik nu niet meteen recapituleren, gezien wat dat nu volgt, Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat ik daarin vele malen ga terugverwijzen naar de belangrijkste punten van zo ongeveer alles wat we van bij de proloog tot hier toe gezien hebben. En daarom stel ik voor om eerst de tekst te lezen, om ja, in de flow van dat gedeelte te komen. En hopelijk heb je thuis toch al een keer de tekst één of meerdere malen gelezen in de afgelopen dagen. Want dan maakt het wel een stuk makkelijker voor u om de gedachtegangen die studies hier ook te volgen. Want ik ga wederom niet vers voor vers de dat gedeelte hier gaan, maar mee vooral op de belangrijkste zaken richten, zoals ik dat ook gedaan heb bij Johannes de Doper en in voorafgaande studies. Want inmiddels zit maar studie 18, hebben ze in slechts 4 hoofden ver. Enfin, nu laten we maar Gods woord lezen. Je ziet dat ik er boven geplaatst ben. De Samaritaanse vrouw aanbidden zoals het hoort. Omdat dit het centrale thema is, zo ga ik je proberen duidelijk te maken vanavond. Nu, dit zegt Gods woord, vers 1. Toen nu de Heer vernam dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En hij moest tot Samaria gaan. En ik kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar geheten, dicht bij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zitten bij de bron. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten en Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als u de haven van God kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tot hem, Heer, u hebt geen put, maar en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken, en zijn zonen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb. En ik niet meer hier kom om te putten. En hij zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot hen, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, je hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mevrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt die Christus wordt genoemd. Wanneer die is gekomen, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik ben het die tot u spreek. En hierop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u, wat spreekt u met haar? De vrouw verliet dan haar watervat, ging weg naar de stad en zei tot de mensen, komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is deze niet de Christus? Ze gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Intussen vroegen de discipelen hem aldus, Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen, ik heb voedsel om te eten dat u niet kent. De discipelen dan zeiden tot elkaar, heeft iemand hem soms iets te eten gebracht? Jezus zei tot hem, een voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk volbreng. Zegt u niet, het zijn nog 4 maanden, dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en aanschouwt de velden, want ze zijn al wit, om te maaien. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden de zaaier, zowel als de maaier. Tot zover het levige stukje uit Gods woord. En ik denk dat het duidelijk is dat we absoluut dit gedeelte niet kunnen behandelen in deze avond. Het is net iets te veel. De Samaritaanse vrouw aanbidden zoals het hoort. Ja, dat is net zoals met het verhaal van Nicodemus. We hebben hier wederom te maken met een verhaal dat over bekend is. Maar wanneer we bereid zijn om te luisteren naar de tekst en die vooral leren te lezen vanuit wat we al gezien hebben en wat er vooraf ging, dan gaan we opnieuw ook in dit verhaal nieuwe zaken gaan ontdekken die voorheen voor ons verborgen bleven. En ik denk dan allereerst aan bijvoorbeeld de samenhang met de thema's die in de proloog centraal stonden. Wat waren die thema's? Ga je helpen? Hoe opent het? In het begin. Dat doet je denken aan en de schepping. Het gaat over een nieuwe schepping gaan. Hè? We hebben zijn heerlijkheid gezien. Die heeft onder ons getabernakeld. Dat verwijst naar de... Inderdaad, een nieuwe Exodus. En het derde en het meest centrale punt. Ik ga het gewoon aangeven. Het is geen test. Kinderen van God worden. Dat was het centrale punt, als je het nog weet. Kinderen van God worden. Het tweede dat hier heel belangrijk is, is dat we sinds die dubbele proloog Johannes' verhaal vanuit de context benaderen van Israëls feesten. En we bevinden ons hier nog steeds in de context van dat eerste Pesachfeest in Johannes' verhaal, met als hoofdthema, zoals we net gezegd hebben, Gods aanwezigheid. Jezus is Bethel, de tempel van God, in wie de geest van God woont. Hij is de plaats van Gods aanwezigheid. Hij is degene door wie de geest waait waarheen hij wil. En zo lezen we hier in 4 vers 4 beter gezegd, dat Jezus moet door Samaria gaan om bij de bron van Jacob te gaan zitten en er een Samaritaanse vrouw te ontmoeten. Ik geloof dat dat wel bewust door Johannes zo omschreven is, dat Jezus door Gods geest weet dat hij daar moet zijn. Maar daar straks meer over. En ten derde, wat we weer evenzeer niet uit oog mogen verliezen, dat is de belangrijke rol van water in Johannes zijn verhaal. We hadden het al gezien bij de bruiloft van Cana. 6 watervaten tot reiniging, die daar getransformeerd worden tot de gave van de nieuwe wijn van de geest. Bij Nicodemus hebben we gezien de noodzaak om geboren te worden uit water en geest. En Johannes, die doopte in Enon bij Salem, omdat dat veel water was. En daar hadden we toen stilgestaan bij die discussie rond rituele reiniging en de wassing. En wat draait in de aanvang het gesprek met de Samaritaanse over, wederom, om water. En in onze laatste overdenking er ook uitvoerig bij stilgestaan hoe dat Johannes zichzelf begreep in relatie tot de Heer Jezus. Hij zegt van zichzelf dat hij de Christus niet is, maar dat hij voor hem uitgezonden was. Hij die de bruid heeft, is de bruidegom. En Johannes, die zichzelf ziet als de getuige, zag zichzelf als de vriend van de bruidegom. Veel uitleggers zien dat bruidegom taalgebruik louter als beeldspraak. Maar in Marcus' verhaal ziet de Heer Jezus zichzelf als de bruidegom die zolang hij te midden van zijn discipelen is, niet hoeven te vasten, nee, weet je nog? En hier is er ook een connectie met Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse, die zeer vaak geneerd wordt. En dat heeft vooral te maken met hoe dat dit verhaal in de prediking, vooral dan sinds de reformatie, ja, aarzelde men niet om deze vrouw als immoreel af te schilderen vanwege haar omgang met vele mannen. En dat bepaalt in de protestants-evangelische wereld tot op de dag van vandaag nog steeds overwegend de kijk op dit verhaal. Ja, het is zo makkelijk he, om van dit verhaal een moreel verhaal te maken, waarin de al of niet veronderstelde zedeloosheid en losbandigheid een centraal gegeven wordt. Maar dat is uiteindelijk niet waar het verhaal om draait. Het doet hier, zoals ik ga proberen aan te tonen, maar het zal niet vanavond zijn, maar de volgende keer, helemaal niet ter zake. Want het gaat uiteindelijk niet om wie dat die vrouw is, maar om wie dat de Heer Jezus is. En men vergeet schijnbaar dat Johannes bij Jezus gesprek met Nicodemus al nader had toegelegd dat de Heer Jezus niet in de wereld is gezonden door de Vader om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Maar vergeet dat hier, om het dat leest. Later in Johannes' verhaal komen we een vrouw tegen die wel degelijk betrapt is op overspel. En wat zijn de eerste woorden die hij tot die vrouw spreekt? Vrouw, ik veroordeel u niet. En ik ben ervan overtuigd dat dit in dit verhaal evenmin gebeurt. Mensen, dat er volledig in lijn ligt met hoe dat we de Heer Jezus hier te zien krijgen in Johannes' verhaal. De volgende keer ga ik daar veel dieper op ingaan, want laten we eerlijk zijn, iedereen van ons die hier zit, heeft dat verhaal al altijd uit die context gehoord. En ik ben al de grootste schuldige, want ik ken zeker al minimum een keer of twee vanuit die context predikt. We gaan later treffend ontdekken bij het verhaal van de blindgeborene, dat de discipelen dat kennelijk heel geïnteresseerd zijn. Nee, wie heeft er gezondigd? De man of zijn ouders, hè? Maar we gaan wel eens zien dat de Jezus zelfs helemaal niet op inhaalt. En zoals ik in de inleiding van die studiereeks al heb aangegeven, komt het zondeprobleem nauwelijks aan bod in Johannes zijn verhaal. Nogmaals, het gaat er niet om wie dat de Samaritaanse is, maar om wie dat de Heer Jezus is. En dat ene element die vele mannen in haar leven, dat draagt daar alleen maar aan toe bij. Want uiteindelijk had dat leiden, zoals we gelezen hebben, tot de belangrijkste vraag die de vrouw hier stelt, met betrekking tot de plaats van aanbidding. Dat is de kern en het hoofdonderwerp van dit gesprek, zoals de spiegelbeeldstructuur hier poogt te laten zien. Het begint allemaal in A, ontmoeting tussen Jezus en Samaritaanse vrouw, vers 5 tot vers 9. Toen kregen we de dialoog over levend water, 10 tot 15. En dan centraal de dialoog over de ware aanbidding, 13 tot 26. En langs de andere zijde dialoog over ongekend voedsel, en zie de connectie, en zaaien en oogsten. En dan kregen we de ontmoeting van Samaritanen aan Jezus. Ja, de Heer Jezus zegt, ga uw man halen, en waarom komt ze weer het langgelatste? Maar ja, het staat. Just, hé? Dus dat wil ook al iets zijn, die mensen. Hè? Denk je niet? Enfin, ik heb weer al een hint gegeven. Ik ben weer al bezig met mijn kaarten op tafel te leggen. Maar ja, het is te mooi, hè? Het was zo'n voorzet, dat moest naar binnenkomen, hé. Zijn er vragen over, mensen? Is dat een beetje duidelijk, dat dit centraal staat? Oké. Daarom is het altijd heel belangrijk om te leren de structuur en zoiets te ontdekken. Ja, ondertussen denk ik dat ik u al geholpen heb om te zien dat dat allemaal niet zo technisch is, maar hoe noodzakelijk dat is om te weten dat de lamp uiteindelijk brandt en heel het verhaal. Want soms merk ik in commentaren dat je beschrijving krijgt van alles en nog wat, maar dat de essentie van de zaak eigenlijk nauwelijks aan bod komt. Precies hetzelfde als je in het boek De Openbaring een visioen ziet van Gods troon in de hemel, en ze bezig met kijken, maar wat voor kleur dat de gordijnen hebben, en plekken van bezig te zien, maar wat er centraal in die troon staat. Natuurlijk, waarom aanbidding? Dat is de vraag die we hier moeten stellen. Waarom is dat zo belangrijk? En wat is de connectie met de lijn van dit verhaal? Maar ik kan me gerust voorstellen dat je, als je een beetje al verder aan het denken zit, en zegt, amai, aanbidding, wat komt dat hier nu ineens te doen? Nu, dat zijn de vragen wat de commentaren in de meeste gevallen geen duidelijk antwoord op geven. Waarom volgt nu aanbidding? Wel, laat ik weer terugdenken, we hadden enerzijds Nicodemus, en nu is er die Samaritaanse vrouw die zich aan het andere eind van het spectrum bevindt. Nu, over dat groot contrast tussen die beiden gaan we het straks zijn. Maar in het gesprek met Nicodemus zagen we de noodzaak van de wedergeboorte uit water en geest. Wat dat ons eigenlijk terugvoerde, hebben we toen gezien, naar wat dat we in de proloog al hadden gezien. De grote vraag, waar dat alles om draait, hoe word je Gods kinderen, zoon en dochters van God? En dat geeft alles te maken, mensen, met aanbidding. Als je natuurlijk het Exodus-verhaal voor ogen hebt, herinner je mensen in Exodus hoofdstuk 3, waar dat allemaal begon met de roeping van Mozes. Dat belooft Yahweh, zoals we afgelopen zondag nog overdacht hebben, ik zal met je zijn, weet je nou? En dit zal voor u het teken zijn, zegt Yahweh, dat ik je gezonden heb. Wanneer je het volk uit Egypte hebt geleid, zullen jullie mij aanbidden op deze berg. Dat allemaal om aanbidding, hè? Oké, de link is duidelijk, denk ik, waarom dat er nu daarop ingegaan wordt op aanbidding. Maar waarom is het zo belangrijk? Wel, we zijn geschapen als Gods beelddragers. Dat is onze identiteit. Nog heel duidelijk gezien, de tekst zegt, niet naar Gods beeld geschapen, maar als Gods beeld geschapen. Dat is onze identiteit. Dat is geen functie dat we uitvoeren. Het is onze identiteit. En natuurlijk is er daar een functie aan verbonden. Dus, of we met die bedoeling ontworpen zijn, geschapen zijn, wie dat verloochent, ja, dan verlies je elke reden van bestaan. Hé. Je kan niet wel geen beeld van God zijn, hé. Dat gaat niet. Want dan heb je geen reden van bestaan. Ja, ik weet het, de grote meerderheid probeert dat hier in onze wereld, maar dat lukt niet zo goed, hè? We zijn als mensen niet in staat om zelf zingeving en betekenis te geven. We moeten iets vinden dat ons betekenis geeft, zo zijn we gecreëerd. Vandaar, en wat dan over de wereld, je moet een keer zien dat we ondertussen ook, en ik wil niet moeilijk doen, maar ik wil hier toch een paar zaken aanstippen, je moet ik kijken wat we ondertussen op filosofisch vlak ons bevinden. Elke poging van de mens om zijn bestaan te rechtvaardigen, op basis van de menselijke reden, en gefaald. Want dat is gewoon onmogelijk. We zijn zelf nog niet in staat om bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van wiskunde binnen de wiskunde te bewijzen. De wiskunde, die nota bene zijn overweven is, maar ons dagelijks bestaan, en die de taal van de natuurwetenschap wordt genoemd, die zo hoog in het vaandel gedragen worden. En we kunnen niet eens aantonen dat de wiskunde in zichzelf betrouwbaar is. Het enige dat we kunnen bewijzen is dat je het niet kunt. Ja, er is daar een theorie over. De onvolledigheidstheorie van Gödel. Zeg dat maar een keer. Je kunt zelfs, ik ga nog meer zeggen, louter en alleen op basis van verstand, niet bewijzen dat in een stoel waar je op zit dat die bestaat. Dat gaat niet. Dat is al aangetoond. Je moet gewoon accepteren en ermee leven, maar je kunt het niet bewijzen. Op basis van redenering kun je dat niet bewijzen. Je kunt zelfs niet bewijzen dat de mens een vrije wil heeft. En dat was mensen een morele verantwoordelijkheid hebben. Filosofisch kun je dat niet bewijzen. En de mens had dat ook nooit kunnen, vooraleer dat dat hier afgelopen is met het universum. Had hij dat niet kunnen. Tot op dat moment in de tijd is het aantoonbaar dat je niet kunt vaststellen dat je dat kan doen. En we moeten leven alsof dat zo is. Maar met ons menselijk verstand kan je dat niet vaststellen. Er zijn zoveel zaken die wij Als vanzelfsprekend beschouwen, die helemaal niet aangetoond kunnen worden. En waarom zeg ik dat? Omdat het bewustwording is die zo kenmerkend is voor onze postmoderne wereld. Men gelooft inderdaad niet langer in absolute waarheden, maar dat is niet omdat men meent dat die helemaal niet bestaan, die absolute waarheden. Het is omdat die niet aangetoond kunnen worden. We zijn als mensen niet in staat om zelf zingeving en betekenis te geven. En de vraag is dan, maar ooit ware leven wel vinden? Waar moet je dan heen volgens Johannes? Meester, waar verblijft u? De eerste en belangrijkste vraag in dat evangelie. Kom en zie, zegt de Heer Jezus. En je moet vertrekken. Dus de kwestie van aanbidding en zoonschap, die zijn dus heel nauw met elkaar verbonden. We zijn als mensen niet in staat om zelf zingeving en betekenis te geven. En Johannes' een antwoord hierop is dat we geschapen zijn om te aanbidden. We moeten iets vinden dat ons betekenis geeft. En dat is wat er gebeurt bij de Exodus. Herinner je, voor Egypte draait alles rond de schepper God Ptah, de goden van Egypte, en de scheppingsverhalen hebben gezien waarbij dat men leeft. Dat is de zin van bestaan in Egypte, zo zagen we in onze overdenking in Genesis. Maar wanneer dat de Israëlieten uitgeleid worden, worden ze niet uitgeleid uit Egypte om vanaf dan een eigen ding te gaan doen, hè? Nee, ze verlaten Egypte om nu hun bestaan te vinden in de God die van eeuwigheid is. Weet je nog? De taal van zijn en geworden uit de proloog? Alleen hij is en al het overige is door hem geworden. Het is alleen omdat Yahweh is, dat Israël ook kan geworden. En dat is het fundamentele besef, dat je de ding niet kan vaststellen puur op basis van verstand. En het gek is, dat wanneer mensen over God gaan filosoferen, dat dat soort van overmoed makkelijk opdukt. Ja, we denken dat we de ding van God echt kunnen beginnen uit te spitten en te fileren om het te weten. Maar Paulus, die begrijpt het maar al te goed, hè? Kennis, zegt hij, blaast op. Maar de liefde bouwt op. En Johannes herinnert er ons hier aan dat we geloven in Jezus, de persoon die het licht van de wereld is. En we denken dat we het ware licht kunnen vinden door kennis. En dat is inderdaad wel zo, maar we moeten wel kennis zijn in de context van liefde in mensen. Die liefde, dat we gezien hebben in Johannes hoofdstuk 3, dat God op deze wijze de wereld heeft lief gehad. God gaf zijn enige geboren zoon, opdat zij die in hem geloven, eeuwig leven kunnen vinden. De aanbiddingskwestie komt hier te sprake, omdat die beiden gewoon hand in hand gaan. Hoe je een kind van God wil zijn, dan heeft dat alles te maken met wie dat jouw aanbidding ontvangt. In feite is dat wat dat betekent om naarlijk mens te zijn. Wat aanbidden wij? Ja, herinner u de vloek van de afgoderij? Zij die de afgoden aanbidden, worden zoals hen. Ja? En de goden van onze wereld zijn seks, geld en macht, zijn de mensen, niet? Hè? Just die? Wel, als je denkt dat alleen maar om seks draait, en er alleen maar de drang is om van anderen gebruik te maken, wel, dan gaat je volledig uithollen en je kapot maken. U denkt dat alleen maar om haat gaat en je uitslooft om het maar te bezitten, ga je net zo koud en hard worden als het geld dat je aanbidt. U denkt dat alleen maar om macht gaat en er alleen maar de drang is om de lakens uit te delen en aan de knoppen te zitten, dan verander je in een monster. Dat is wat dat het met mensen doet. En begrijp je nu, daarom zegt Paulus ook, mijn identiteit, zegt hij, is verborgen in Christus. En dat is de plaats, de enige plaats, waar dat kan zijn. Dus dat is hier de connectie met de lijn van het verhaal. Kinderen van God zijn een aanbidding, zijn onafscheidelijk, gaan hand in hand. En wat dat we hier te zien krijgen, pikt dus in op wat dat we al zagen in de proloog. Dat wie ook in hem gelooft, hun heeft hij het recht gegeven. Weet je nog? En hier is er een Samaritaanse die vanuit het oogpunt van de Joden dat helemaal geen recht op had. Maar wanneer ze haar geloofsvertrouwen in Jezus staat, mag ze zichzelf een kind van God noemen. Zie je de connecties? Is het een beetje duidelijk? Snap je waarom dat die uitstap zo belangrijk was? Dat we leven in een postmodernistische wereld die geen zin vindt in dit leven? Want je moet zelf zin hebben aan het leven. Maar we zijn nou niet toe in staat. Waarom denk je dat zoveel mensen dat die depressief zijn? Waarom denk je dat zoveel mensen dat die er een einde maken? Waarom denk je dat zoveel jonge gasten dat die aan de plat smoren? Die coma zuipen. En wat nog allemaal? Zust hé? Nu, ik wil hier ook nog een aantal belangrijke vaststellingen maken betreffende het algemene kader van dat verhaal hier. Allereerst met betrekking op de openingswoorden dat we hier zien. Herinner u, we al gezien dat er gerezen is tijdens dat tempelincident, dat er toch wel een aantal straffe uitspraken gedaan, maar dat de Joodse overheden helemaal niet mee opgezet waren, hè? En ook de fariseeën zijn daarvan op de hoogte. Trouwens, Jezus had elke keer bezoek gekregen van een fariseer, zeker? Nicodemus, hè? Dus die fariseeën zijn er ook van op de hoogte en ze houden natuurlijk nauwlettend in de gaten wat er aan het gebeuren is. En Jezus, hebben we gezien, kreeg steeds meer navolging, zelfs meer dan Johannes. En dat trekt wel bijzonder in aandacht. Ja, ze hadden al zo'n bijzonder interesse voor het werk van Johannes betoond. En de kans is natuurlijk zeer reëel dat de Heer Jezus ook geconfronteerd worden, net zoals Johannes, met een vraag. Weet je nog? Ze vroegen ook aan Johannes, hé, wat zegt u van uzelf dat u bent? Waarom doop je? Wel, denk je dat ze hier ook poedig gaan vragen aan de Heer Jezus? In de recente ontwikkeling, wie denkt hij van zichzelf dat hij is? En wellicht, om een vroegtijdige confrontatie te vermijden, keert de Heer Jezus terug naar Galilea. Maar, nou dat eerder gebruikelijk is voor de meer orthodoxe Joden, die Johannes steeds de Joden noemt in zijn evangelie, kiest Jezus echter bewust voor de gewone weg door Samaria. En de vermelding hier van de stad Sichar, die gelegen is nabij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven, en ook die vermelding van de bron van Jacob, dat is niet onbelangrijk. Het feit dat Jacob zijn naam hier al twee keer herhaald wordt, dat wil al iets zeggen, niet? Ze doen niet aan papierverspilling, ik heb het al gezegd. De rol is beperkt en er zijn niet veel ruimte voor extra toeters en bellen. Nu, waarom wijs ik u erop? Wel, het laat ons allereerst zien dat dat grondgebied van Samaria, waar dat de Joden meestal met de grote bogen rondheen lopen, langs de andere kant van de Jordaan zelfs, waarom doen ze dat? Omdat die grond onrein is in hun ogen? Dat het toch een gebied is waar dat kennelijk toch heel wat gemeenschappelijke geschiedenis aan verbonden is. Er is hier de connectie met de aardvaders die daar gewoond zijn, en dat laat zien dat God op die grond al heel lang aan het werk is. Het land dat Jacob aan Jozef had gegeven, herinnert ons natuurlijk aan het verbond met Abraham en de landbelofte mensen, en vanzelfsprekend ook aan de intocht in het land onder Jozua, want ja, de grond waar de Heer Jezus nu op wandelt, dat was door God eertijds aan de 10 stam toegewezen, hè? En dan worden de 10 stam vaak in de profeten genoemd. En ik wist, zegt u niks, Ephraim. En waarom zeg ik u dat? Omdat de Samaritanen zitten beschouwen zich als afstammelingen van Ephraim en Manasse, de zoon van Jozef, de visapapa van vader Jacob. Wat dat dus natuurlijk moeten we realiseren, dat Joden en Samaritaan, hoewel het er gezegd wordt dat ze hen omhang en met elkaar, dan ze ondanks alles wel een gemeenschappelijke afkomst hebben. Samaritaan zijn van alle overige volken het volk dat dichtst bij de Joden staat. En misschien toch nog even herinneren dat die Samaritaan namelijk een volk waren met gemengd bloed. En de voorouders stamden af van heidense volkeren die door de Assyriërs klant worden ingebracht nadat de 10 stam gedeporteerd worden en in ballingschap gevoerd. Wordt als ze eigenlijk ook nooit meer zijn teruggekeerd, de 10 stam. En de weinige Israëlieten die er toen zijn achtergebleven, maar we hebben ook zo'n beetje een idee bij de ballingschap dat er niemand meer was, nee, nee. Ook daar van de 10 stam bleven er nog een aantal achter. En die mensen hebben zich door de tijden heen met die aangespoelde heidenen vermengd. En om een lang verhaal kort te maken, de Samaritaan vereerden ook de God van Jacob. Ze hadden hun eigen plaats van aanbidding en ze hadden ook een eigen messiaanse verwachting en ze verwachten ook de profeet die Mozes beloofd had. Nu komt er allemaal later op terug, een volgende keer, want dan handelt hier de centrale vraag van de Samaritaanse vrouw over. Heb wat naar Berg moet binnen nu aan aanbidden? En ze hadden heel goede redenen toe, he, voor Gerizim te kiezen, dat ga ik je de volgende keer tonen. En wat vinden we hier in dat verhaal dat de Heer Jezus toch heel wat grenzen doorbreekt, he, zowel raciaal, religieus en sociaal? Want ook in de oudheid zegt men met wie dat je omgaat, dat dat heel veel te vertalen heeft over wie dat je zit. En in de ogen van Joodse rabbies zijn vrouwen sowieso al tweederangsburgers, vertel je dan mij niks nieuws. Maar een Samaritaanse vrouw, dat is wel het laagste van het laagste. He. Los van de bedenkelijke situatie waar dat ze in verkeert, werd ze sowieso als onrein beschouwd vanwege haar afkomst, de raciale achtergrond. Gemengd bloed, die mens, niks is te zeggen. Dat is in contrast met de ontmoeting met die elitaire leraar en geestelijke leider Nicodemus, krijgen we nu een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw die zich helemaal aan de andere kant bevindt. Zie je de twee uitersten? En het zijn nu net die twee uitersten die een prachtige omkadering vormen voor het soort van mens waar de Heer Jezus mee praat. En hij neemt ze allemaal even serieus. Het is een prachtig beeld van wat de Heer Jezus zich op zijn gemak voelt bij iedereen. En het zou toch wel geweldig zijn voor ons om dat te leren. Indien dat we in zijn voetsporen willen treden om aan onze medemens ook levend water te presenteren. Weet je niet? En Jezus doet dat hier op het midden van de dag. Dat is toch wel opmerkelijk, he, gezien dat de ontmoeting met Nicodemus gedurende de nacht was. Toch interessant, hè? Zie, is een vrouw, een Samaritaanse, en die is een Joodse man. En de Heer zet hier de sociale zeden gewoon op zijn kop. Ja, de reactie van de discipelen spreekt qua boekdeel, niet onze wedergeren? Maar dat doe je gewoon niet. Al wat dat nodig is, kan je dat vroeger al verteld, al wat dat nodig is dat je 15 minuten alleen zit met de vrouw van een andere man, en je wordt meteen al verdacht van overspel. Een gronde reden tot echtscheiding, hè? En die dagen? Ja, het is onze cultuur niet. Maar ze zijn alleen wel heel gevoelig, dan. En trouwens, wat gebeurt er dan regelmatig aan zo'n bron? Ga maar een keer gaan lezen in Genesis 24, Genesis 29 en Exodus 2. Want na Israëls geschiedenis is de Heer Jezus niet de eerste met die aan een bron een vrouw om water vraagt. Inderdaad, Genesis 24, de dienaar van Abraham, die uitgestuurd wordt om een vrouw te zoeken voor Isaac. Ontmoet daar Rebecca en wat vraagt hij? Geef mij te drinken. Jacob had toch ook Rachel ontmoet in Genesis 29 bij de bron? En wat dacht je van Zippo, Mozes' vrouw? Dat is ze toch ook ontmoet in Exodus hoofdstuk 2, Zippora. Ja, Zippo voor de vrienden, hè? En dat alles te maken, mensen, met dat de lokale waterbron, dat de ontmoetingsplaats is bij uitstek, waar je op zoek gaat naar een levenspartner. Ja, er zijn maar weinig andere plaatsen die dan waar je terecht kan, niet om andere mensen te ontmoeten. Er zijn geen terrasjes, er zijn geen optredens, er zijn geen vrije zaalavonden, dat bestaat niet, hè? Dus, als je naar de ware op zoek gaat, en Gods antwoord wil weten, kan je die dan niet vinden, hè? Als je Gods antwoord wil weten, moet je wel ergens naar op zoek gaan. Ja, ze gaan niet aan je deuren komen dan kloppen, hè? Ja, en hoe ze dan zeggen sommige mensen dat ze wel openstaan voor een huwelijksrelatie, maar het komt er niet van, omdat ze er ook nooit naar op zoek gaan. Maar in de Bijbel gaat er anders aan toe, hè? En neemt men onder Gods leiding, like of dat je ziet, initiatief, in het geval van Abraham, zijn dienaar, en zoveel andere gevallen. Maar de Heer Jezus laat hier niet toe, mensen, dat de gebruikelijke zeden en gewoonten hem in de weg staan om het ware leven te brengen bij deze vrouw. En dat vind ik zo opmerkelijk. Je zit er ook helaas niet mee in wat de andere mensen over hem mogen denken, want wat er ook maar één mens is die God moet ontmoeten, dan kan hem dat gewoon niet schelen. Die is er ook niet mee bezig. Wat dat er hem bezighoudt, is deze vrouw. Hij heeft om haar. En hij neemt iedereen gewoon op zijn waarde. Je is niet bevooroordeeld, hoe dubieus dat ook iemand zijn afkomst of zijn situatie mag lijken, of een gebroken dat iemand ook is. Voor hem zijn het allemaal mensen die schapen zijn naar Gods beeld. Dat is het enige dat voor hem telt. En de Heer Jezus gaat die vrouw hier benaderen op dit punt van haar leven, met haar beslissing waar dat ze zich bevindt. Dat vind ik zo mooi. Dat brengt me bij het volgende puntje. Ah, de genade van God. Dat hebben we gezien in de proloog. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van een enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en waarheid is door Jezus geworden. En we kregen één hier van de verbazingwekkende manieren te zien waarop dat die genade wordt aangereikt. En let ik erop dat de Heer Jezus aan je aanspreekt en zegt, hier zit een verdorven zonder resse, hoe je niet bekeert, hok je in die putsmit neer, leg die steen erop en komt er nooit meer uit. De Heer Jezus komt ook niet over puur als een tientonner, volgeladen en gewapend met theologische argumenten en apologetische munitie om over haar heen te walsen in de stijl van Mad Max 2. Nee, dat doet hij ook niet. Mensen, dat is hier de man die het licht van de wereld is, die bereid is om te zeggen, kun je alsjeblieft te drinken geven. Je staat ze hier in feite een beetje onder haar op door te zeggen, ik heb een nood en je kunt daarin voorzien. Heb je er ook over nagedacht? Hoe kunnen we daarin zijn voorbeeld volgen? Want ik denk dat we de christen vaak niet in de gaten hebben dat we soms kunnen overkomen als mensen die volkomen almachtig en alwetend zijn en niks nodig hebben. Wend de waarheid. En dan gaan we. Lekker een nummertje van Tof van Commerce. Hè? Kom maar op, kijk dat? Hè? Een MC uit Delle, het verdikt is van God. Er moeten we gasten op de plek gezet worden, zegt hij. En wij christen vertrekken ook met die mentaliteit. Hè? Kijk dat liedje?
Zomaar even bellen, nu maak je het doen. Tegen hem zie je tellen, we kosten toen rond. Hey, ten weer het dit, wat sturen en schoon. Tijd verdrinkt van hot, ze hebben serieuze bond. Vermoeid mijn haast, net van der klaar gezet. Mijn wagen west, we vliegen het laatste echt. Van mijn man een retour, had jij weer een vet. De volume 3, hey, er zit een rat in de weer. Na 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 na. We zijn hier, ga maar weer in de deur. Wat ook een menen, Tof van Commerce en die best, Tof van Commerce en zo die ene. Na 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 na. We zijn hier, kom maar weer terug. Na 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 na. Kom hier en dit, wat zit er op, loop er hier. Oh, we zijn hier, kom maar weer voor hier. Kom hier en dit, wat zit er op.
Maar dat is toch typisch de fout die mensen neigen te maken, vooral wanneer dat ze zich toerusten met geloofsverdediging. He? Ze vertrekken vanuit een apologetische machtspositie, omdat ze denken dat dat de enige manier is om met de voeten vooruit voor hun geloofsovertuigingen te komen. He? Kijk je dat? En ze zijn erop gericht om ieder zijn argument en gruzlementen te slaan. Maar dat is niet de juiste manier om in gesprek te gaan, die mensen. Trouwens, geloofsverdediging, dat kan soms van nut zijn, maar je moet daar verdraaid heel goed mee oppassen. En ik zeg dat hier maar gewoon, omdat ik er zelf vroeger fouten in gemaakt heb. Ja, kan ik wel mensen met mijn argumentatie al doen van de kamer laten zien. Zou dat daar geen moeite mee? Maar de ideeënstrijd winnen, dat gaat alleen maar een Pyrrhus-overwinning zijn. Ken je dat, de Pyrrhus-overwinning? Een Pyrrhus-overwinning wil zeggen, het lijkt een overwinning, terwijl het eigenlijk een verlies is. Maar weet je wat, het ontstopt het meestal er ook. En het gesprek is afgelopen met de sedan. Maar je hebt de strijd gewonnen, niet? Maar hoe gaan we met iemand om die ons benadert en zich grote vragen stelt bij ons geloof? Kent dat wel, hè? Nou, ik heb ondertussen geleerd, mensen, dat het goed is voor zo iemand een keer uit te nodigen voor een tasje koffie te drinken. Of voor bij, in mijn geval, bij hoe glas wijn zijn vragen te stellen. En vooraleer dat men met zijn vragen over de bruggen komt, die persoon eerst een keer vriendelijk te vragen naar zijn verhaal, wie dat die mens is. om op die manier mensen oprecht te tonen dat je in die persoon geïnteresseerd zit. Zodat men gaat gaan ervaren dat dat bovenaan je prioriteitje staat en niet de waarheid. En dat je dat ook mee aangeeft, dat je niet uitzit op een ideeënstrijd, die dat niet geïnteresseerd zit, maar in hunzelf. En het is verbazend hoe ontwapenend dat kan werken, en dat die scherpe vragen eigenlijk al vaak ontmijnd zijn naar voren als ze gesteld gaan worden. Dat is dan een heel andere houding, he, van die persoon die meer water heeft dan wat dat iemand ook zeg maar kan wensen, water, wat hij nooit geen dorst meer van krijgt, zegt hij, als je daarvan gedronken hebt. En ik denk dat dat hier een beetje gebeurt, want die vrouw verschiet toch, he, van de vraag die de Heer Jezus stelt, wat hij om water vraagt. En volgens mij helemaal van haar melk. Ja, de eerlijkheid gebiedt me hier te zeggen, mensen, dat niet iedereen uitlegger zo overdenkt. Sommige mensen lezen hier achter een vijandige reactie op Jezus' vraag. Omdat men de eeuwenoude conflictsituatie tussen Joden en Samaritaan, die er wel degelijk is, wilde importeren in dat verhaal hier. Maar indien dat dat geval was, dan had Johannes, zo geloof ik, toch zijn nadere toelichting wel een keer anders geformuleerd. Joden hebben geen omgang met Samaritaan. He, dat is Johannes zijn commentaar, he. Maar dat benadrukt toch volgens mij vooral hoe ongebruikelijk dat Jezus vraag om water is. Want haar antwoord, hoe vraagt u die een Jood bent, dat laat toch iets doorschijnen van hoe superieur de Joden hun er zelf beschouwden ten aanzien van de Samaritaan, nee? Op dat ze met minachting neerkeken, nog meer af op de andere volk, nee, by the way. Zoals dat ik al zei, het laatste van het laatste in hun drogen. En ze staan nog niet onder stoelen of bank, nee? Ik kan lezen hoe dan een rabbi er snerend aan toevoegt dat een vrouw al menstrueren van in de wiegen. Dus haar reactie valt hier heel goed te plaatsen volgens mij. En Jezus' reactie op haar vraag toont opnieuw hoe bijzonder genadig gezind dat de Heer Jezus deze vrouw wel niet is. Zij identificeert Jezus als een Jood. Maar de verrassing van wie dat er voor haar zit, is nog vele malen groter dan dat ze zich maar kan voorstellen. Dat ze dat de Heer Jezus aangeeft, ze kent de haven van God niet. En de Heer Jezus wijst hier natuurlijk op zijn eigen identiteit, hè. Je is meer dan een Jood, hè. Je is de haven van God, Gods enig geboren zoon. En ook dan moet u terugvoeren naar de proloog. Jezus is de genadehaven die de vroegere genadehaven van de Torah, de wet, vervangt, hebben we gezien, hè? Genade in plaats van genade, weet je nog? En moest ze dat beseffen, hij zegt tegen Jezus, dan zou zij juist hem om water gevraagd hebben. En hij zou daar vrijelijk dat levend water aangereikt hebben. Is dat geen genade wat de Jezus er benadert? Want de Jezus kent haar nood. En hij wil, zo geloof ik, niet enkel haar nieuwsgierigheid hierop wekken, om een gesprek op gang te brengen. Maar zijn antwoord geeft al aan dat hij ervan overtuigd is dat zij de haven van God, die hij alleen kan geven, dat hij met beide handen gaat aannemen. En in haar reactie die volgt, kan je al proeven dat, al begrip ze het verkeerd, ze er wel ontvankelijk voor is. Het interesseert haar, hè? Ze staat er voor open, ze blokt het niet meteen af, hè? En je vraagt je af, ik toch althans, wat is er toch met de Heer Jezus dat mensen zich zo gemakkelijk voor hem lijken open te staan? Wat is dat dan met hem? Maar ik denk dat het vooral te maken heeft dat de Heer Jezus niet afkomt met een agenda dat hij hoofd geforceerd gaan opdringen. Je probeert ook geen grip te krijgen op het gesprek om het in een bepaalde richting te duwen. En mag ik zeggen, vriend, dat dat hetgene is wat het op het vlak van evangelisatie wel vaker mishoudt, omdat men ergens in heel die ontwikkeling het oog verliest dat men met een mens aan het praten is en niet met een doelwit van het evangelisatieproject. Versta je dat ik wel eens aan? Want vanaf het moment dat je dat zoekt te doen, te manipuleren, gedraag je niet langer menselijk, maar in een opdringerige verkoper, een hard salesman. Ja, je manipulatief gedrag kan dan wel met de beste bedoeling zijn. Maar je tast wel de integriteit van die andere persoon aan, hè? En hier zien we dat de Heer Jezus met genoegen het God-onderwerp introduceert, maar je doet dat niet op een manier die haar integriteit aantast. Ja, het gevaar bestaat er altijd in dat je met passie en met al je ijver om dat hoger doel te bereiken, iemand zijn menselijkheid gaat opofferen. En dat vraagt heel veel vertrouwen. En vertrouwen in je eigen kunnen. Maar vertrouwen mensen in het feit dat wanneer je jezelf aan God overgeeft, dat de Heer voor die ding zal zorgen. En dat is een heel ander soort vertrouwen. Dat is het soort vertrouwen dat niet zozeer uit het weten voortvloeit, maar uit oprecht geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen in een God die aanwezig is. Weet je nog, Deuteronomie hoofdstuk 4? Die nabij is allen die hem aanroepen. En je verkrijgt dit niet omdat je zo rechtvaardig en goed bezig zit, maar omdat je bereid bent om te vertrouwen en niet te onderschatten je kwetsbaar op te stellen, mensen. En we hoeven ook niet de eerste keer dat je met iemand praat alles te wel zeggen, hé. Dat is ook zoiets, hè. En Paulus die beseft dat maar al te goed de handeling hoofdstuk 17 moet men een keer lezen. Wanneer dat je daar getuigenis geeft op de Areopagus in Athene, toen beseft hij maar al te goed dat God niet voor de eerste keer iets van doen heeft met die inwoners van Athene. Je veronderstelt dat niet. Je gelooft dat je zelf deel uitmaakt van een veel groter verhaal. En het is belangrijk om ervan uit te gaan, mensen, dat God al veel langer aan het werk is met iemand. Dat uw bijdrage daar slechts een onderdeel van vormt en niet meteen het ultieme aanbod is, like of the hippiest. En daarom is het ook zo noodzakelijk om de bijstand van de hele geest te vragen om je te leiden in heel dat proces. En dan moet je in elk geval zijn, alleen maar bereidwillig zijn om te vertrouwen en voornamelijk los te laten. Want de geest waait waarheen dat hij wil, die mensen. En dat is meestal nieuw dat we er vooraf beoogd en te bereiken. Het is toch herkenbaar, denk ik. Want anderen kunnen nu al vooraf gegaan zijn in voorbereidend werk. Bewust of zelfs onbewust. Paulus die citeert op de Areopagus uit hun eigen dichters. En die zijn zeker niet bewust een steentje bijgedragen, nee, aan heel dat proces. Ze hadden, om zo te zeggen, beter gesproken dan dat ze zich bewust waren. En dat zie je ook hier gebeuren bij de Heer Jezus. Die zijn discipel wijst op dat voorbereidende werk. Ik weet niet of dat u opgevallen is, maar in het laatste vers van dat gedeelte hier heeft hij het over zij die zaaien en zij die maaien. Maar dan een andere keer meer over. Opnieuw vinden we hier dus het thema van de misverstanden, nee? Wat dat dus totaal niet mag verbazen. Ze snapten niet echt hoe dat er gaande is. Die mensen begrip Jezus beeldspraak letterlijk. Hè? Hebben we dat al eerder gezien? Inderdaad. We zagen dat ook al bij die elitaire Nicodemus met zijn zeer hoge status, dat hij het ook niet kon vatten. En het feit dat ze zien aan de andere kant van het spectrum staat en een zeer lage status heeft, betekent nog niet dat ze beter inzicht heeft dan hem. Trouwens, de meeste mensen in Johannes' verhaal lijken niet te snappen dat er met die Jezus gaande is. Maakt niet uit waar je vandaan komt, of dat je nu een Samaritaanse vrouw zit, of een hoogopgeleide leraar van Israël. Niemand weet het en niemand lijkt het echt te begrijpen. Ja, ze meende hier dat de Heer Jezus fris bronwater wil aanbieden, hè? In tegenstelling tot dat stilstaand water uit die waterput van Jacob. Ja, de vertaling bron van Jacob zet ons hier een beetje op het verkeerde been. Het gaat hier niet om een waterbron, maar om een waterput met grondwater. Dat is ook wel een bron van water, maar bevat geen levend water. Levend water is fris bronwater. Mens, ik weet niet of je dat weet, in de normale betekenis. En dat misverstand, mens, dat is wederom een illustratie wat dat wij geneigd zijn om te doen. Wanneer dat we met een nieuwe situatie geconfronteerd worden, dan brengen we al onze verwachting en ervaring mee. En dat is de reden bijvoorbeeld, hè, waarom dat je een cultuurschok ervaart, wanneer dat je naar een nieuw westers land, bijvoorbeeld in het Verre Oosten of naar Afrika gaat. Voor jezelf heb je al die dingen op een rijtje, je weet hoe dat je moet gedragen, zoals dat hoort, en hoe dat andere mensen zich moeten gedragen, wat dat je van hen wel mag verwachten. Maar toen kom je daar tot de vaststelling dat dat niet werkt. Als je ooit naar Nepal gaat, je stapt van de vlieren, ga naar Manas, vlieg dan alsjeblieft niet rond zijn nekken, want je had dat niet appreciëren. En ik raad je niet aan van zijn vrouw met een pieper te geven. Bij ons is dat heel gewoon, hè? Ja, we zeggen ja voor hier, ja voor mij. Ik kom van tegen de Franse grenzen. Dus dat is de reden. Tussen had er niemand buiten zonder biebers. Van mijn jongens. En als ik kom ook trouwens. Maar goed, dat terzijde. Maar wil ik maar zeggen, het is een totaal andere cultuur, hè? Dus ga je die cultuur moeten leren verstaan en de gewoontes leren kennen. Dat is ook de reden, bijvoorbeeld, waarom dat vele mensen in de eerste jaren van hun huwelijk het wat moeilijk aan, hè? En dat ze soms zelfs de stekker er wel nut aan, hè? Ze praten langs elkaar heen, er is geen connectie en toen stopt het, hè? Maar men heeft niet in de gaten dat je gedurende 20, 30 jaar, en nog meer misschien dikwijls, dat je in een sociaal systeem hebt geleefd, waar je ondertussen bij elk signaal dat je krijgt, precies weet wat je moet doen voor de goedkeuring van pa of ma te krijgen. Je weet precies hoe je moet aanpakken om aardig en vriendelijk over te komen. Je weet precies wat je moet doen om je ongenoegen te uiten. Omdat je de verwachting van je ouders kent. En nu leef je samen met iemand die anders is opgegroeid. Een andere stilzwijgende verwachting net. En je vraagt je af waarom dat je altijd langs elkaar heen praat. En in heel veel situaties gaat mis, omdat je niet zoekt je echtgenoot of je echtgenote te behagen, maar je probeert je vader of je moeder te behagen. En je levenspartner is geen een van de twee. Zou je dat willen zeggen? Dus zou je het een en het ander moeten leren, hè? Wat dat de signaal precies betekenen en wat dat de verwachting zijn. En dat los je niet op met de vijf talen van de liefde enkel te leren, hè? Kijk dat boek? Ik zeg niet dat zoiets niet kan nuttig zijn, hè? Mannen en vrouwen verschillen naast de liefdestaal wel nog een veel meer zaken, hè? En alleen ze soms een vergelijkbare sociale achtergrond, dan nog gaan mannen anders mee om dan vrouwen en hebben ze vaak heel uiteenlopende verwachtingen. Nee? Dat was een pastoraal momentje. Om terug te keren, die vrouw doet er eigenlijk mensen wat dan we er allemaal van nature doen. We hebben ons een bepaald kader gevormd en we proberen Jezus daarin in te passen. Nee? En in Johannes' verhaal leidt dat altijd tot misverstand. Trouwens, Israël doet dat ook bij de berg Sinaï, door Yahweh terwijl inpast en onder kennis van Egypte met de gouden stierkalf. En de Samaritaanse probeert Jezus ook te begrijpen vanuit haar traditie naar wat ze weet over aartsvader Jacob. He. Waar hebt hij dan dat levende water vandaan? Bent hij soms groter dan onze vader Jacob? Ja, je hebt hier weer die typische zienswijze. Kan er iemand groter zijn die na aartsvader Jacob geboren is? Die ons nota bene die een waterput gegeven heeft, waardoor we ondertussen al meer dan 1000 jaar water putten, hè? Maar ja, eigenlijk wel, hè, mensen? Weet je maar wie dat die is die tot u spreekt, zegt tegen Jezus. Je denkt dat je het weet, maar je weet het niet. En mag ik je vragen, heb je wel iets over Jacob gezien en wat dat vooraf ging? En mag ik er iets gezien over Jacob? Inderdaad. De Grijs had toch al gezinspeeld op dat visioen van Jacob, engelen die opstijgen en neerdalen, weet je het nou? En wat zou die de connectie kunnen zijn? Ja, ik ga niet alles voorkomen. Denk er maar een keer over na tegen de volgende avond. Toch ook daarop terugkom. Wat is de connectie met Jacob en die droom van Jacob en hetgeen dat er daar gebeurt? Ga je erover nadenken? Nee, het is niet kwestie van ons werk, maar het is voor je om er te helpen om te leren die connecties te zien en erover na te denken. Het is Johannes, hè? Er liggen de connecties overal, hè? Want, met over Jacob, en ergens zou je wel kunnen zeggen, mensen, dat wat aan Mozes voor de Joden is, dat is aartsvader Jacob voor de Samaritaan, hè? In die zin dat aan vader Jacob ook de meest fantastische zaken werd toegeschreven, hè? Net zoals dat bij Mozes het geval is bij de Joden. Weet je nog, de proloog? Mozes de wetgever. En Mozes de wetgever? Nee, we hadden gekregen. En later gaan we zien dat de Joden in hoofdstuk 6 beweren dat Mozes hen het manna uit de hemel gaf. En Mozes dat hem? Nee, zegt hij, je zou toch een keer goed de schrift moeten naar lezen, maar dat staat toch niet. Met mijn woorden gezegd. Heer, zegt ze, je hebt geen put, emmer, en de put is diep. Ja, ik kan me dan vertellen dat dat wellicht een van de diepste waterputten is in heel Israël. Maar er is maar één Heer, om het zo te zeggen. Ja, ze zegt Heer, maar dat is de beleefdheidsvorm, ze zegt niet Yahweh. Maar er is maar één Heer, om daarop te zinspelen, die om zo te zeggen, in Israëls geschiedenis aan die beschrijving voldoet, hè. Die niets had om water mee te putten, gaf Israël levend water bij Refidim, hè. in Exodus 17. En ook bij Kades in nummer 20 betoont Jahwe opnieuw zijn goedheid en watervoorziening. Daar borrelde er opnieuw stromend water op, dat zijn volk met een feest op dat kosten drinken mesten. Maar er is hier gezien vanuit de Joodse traditie wel iets voor te zeggen, dat aan de vraag, bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft gegeven, dat er daar een historische gebeurtenis aan te grondslag ligt. Weliswaar niet op de wijze waarop je het verhaal kan lezen in de Hebreeuwse of in de Griekse versie van het boek Genesis, maar zoals de ontmoeting van Jacob en Rachel vertaald wordt in de Aramese Targums. Targums, kan je dat al vertaald? Dat zijn geen exacte vertalingen, maar ze bieden eigenlijk een nadere uitleg en een verdere uitwerking van de oorspronkelijke tekst. Ik kan het een beetje vergelijken met de uitgave van het boek, of de Goeniesbijbel, of wat kan je dat nog allemaal? Dat zijn niet echt geen vertalingen, nee? Dat zijn parafrases. En wel, de Targums op de boeken in de Bijbel zijn er ook heel wat gevonden trouwens bij de Dode Zeerol. Misschien is het nog wel goed om er ook bij te zijn, ja, die noodzaak om die Hebreeuwse tekst ook naar het Aramees te gaan vertalen, en dat was noodzakelijk na de ballingschap. Toen dat de taal die in Israël werd gesproken geleidelijk aan het veranderen was van het Hebreeuws naar het Aramees. Hè? Dat is de taal dat de Heer Jezus ook met zijn discipelen spreekt, waar dat de Targums en de synagogen ook werden gebruikt. Ik ga je twee voorbeelden geven van die verhaalde ontmoeting tussen Jacob en Rachel uit die verschillende Targums die al in omloop waren in Jezus dagen. Hier is de oorspronkelijke tekst, Genesis 29, vers 10. Het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag, dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Dat is de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst naar het Nederlands vertaald. En uw Bijbeltje. En nu moet ik een van die Targums lezen. De eerste is Pseudo-Jonathan. Nou, die Targums zijn ook allemaal aan hun namen. En toen Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en de kudde van Laban, de broer van zijn moeder, kwam Jacob naderbij en rolde met één van zijn armen de steen van de mond van de put. Behendel, hè? En de put begon te stromen en het water kwam voor hem op. En hij drenkte de kudde van Laban, de broer van zijn moeder, en hij bleef die bron 20 jaar stroom. Maar nou schept je bidoen. Targum Neofiti. 5 wonderen werden aan onze vader Jacob verricht toen hij uit Berseba vertrok om naar Haran te gaan. We volgen bij 3e wonder. Toen onze vader Jacob zijn voeten ophief om naar Haran te gaan, krom de aarde voor hem ineen en werd hij gevonden terwijl hij in Haran woonde. En hij is geteleporteerd naar Haran. Hiet uit aan Goeroen. En dat 4e wonder, de steen, dat stond die steen van die put, die alle herders had samengebracht om die weg te rollen over de mond van de put, en die lukte, kwam onze vader Jacob en hief die met één hand op. Daar was Bulba. En dan de 5e. Toen onze vader Jacob de steen ophief van boven de mond van de put, stroomde de put en kwam het water tot over de mond en overstroomde 20 jaar lang, al de dagen dat hij in Haran woonde. Wat hij van die weergavers ook mag vinden, ik weet niet dat je er ook bedenkingen over hebt, maar het valt toch op dat hier een connectie is met die wonderbaarlijke haven van levend water bij de bron van de ontmoeting van Jacob en Rachel gedurende 20 jaar. Laat me dat ik even verduidelijken. Eigenlijk, de vraag van de vrouw aan Jezus zou je in het licht van die Targum-tradities over vader Jacob ook iets anders kunnen formuleren. Zoals, bent u groter dan onze vader Jacob, die in staat was het water te laten stroom zonder een emmer nodig te hebben? En, dat geeft vervolgens Jezus ook een antwoord, hè? Dat hij inderdaad groter is dan onze vader Jacob, want levend water uit de put van Jacob borrelde slechts 20 jaar op, maar het water dat Jezus aanbiedt, dat springt echter tot in het eeuwig leven. Is toch weer interessant, hè? Dus, wat dat je ook van die tradities denkt, want dat is niet omdat we er tegenaan kijken, maar het is ook niet alleen hier. Herinnert u 1 Korinthe hoofdstuk 10? De rots die volgde was Christus. Dat is ook gebaseerd op zo'n verhaal, hè? Dat de rots, waar dat het water uitkwam in Exodus 17, dat heel de reis met ermee volde, hè? En uiteindelijk, die bron, zich placeert op de berg Sion in Jeruzalem onder de tempel. De tempel, de navel van de aarde, weet je nog? De navelstreng die hemel en aarde verbindt. Weer zeggen, maar jongens, wat is dat? Maar je ziet dat Paulus dat gebruikt. Dus je moet dat wel een beetje leren voor openstaan, als je zoiets leest, dat je dat niet direct afwempelt. Hé. En de Heer Jezus pikt dat ook op, waar dat zij zich bevindt, hoe dat zij de ding ziet, om zichzelf op die manier aan haar te openbaren. Hé. Men had het ook gezien met het Genesische scheppingsverhaal, en het licht van de Egyptische scheppingsverhaal. Zeder 10 lees je dat nooit meer voordien. Dat maak ik 300% zeker. Dus ik wou dat toch maar ook een keer laten zien, want verder zit niet geraakt met mijn voorbereiding. Ik vind het altijd mooi, zoiets. Het werpt toch een heel ander licht op haar antwoord, hé. En dan zei mijn madame, daar was hij geen mee bezig. Maar het is wel haar traditie. En ze zoekt de Heer Jezus te begrijpen vanuit haar traditie, hé.